Dit is Haags Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw, waarin je alles hoort over het belangrijkste nieuws uit Den Haag en hoe dat ons leven beïnvloedt. We gaan de diepte in en we vertellen je dingen die je niet in de krant leest. Onze vaste presentator Christophe Schmid is helaas ziek. Daarom neem ik het deze week over. Mijn naam is Niels Marcus, de chef van de politieke redactie. En deze week spreek ik met Yara van Buren, onze asielverslaggever, over de spreidingswet. Welkom, Yara.
Ja, dankjewel. Leuk om hier weer te zijn.
Heel leuk. Ik zei, we hebben het over de spreidingswet, maar iets specifieker gaan we het hebben over de staatssecretaris die erover gaat, Erik van den Burg van de VVD. En over de VVD zelf, want die spreidingswet die heeft een hoop blootgelegd binnen die partij, een tweestrijd, een tweespalt. Die partij leeft naar een partijcongres toe aankomend weekend. Nou, daar gaan we het straks allemaal over hebben. Maar eerst even over de spreidingswet en Erik van den Burg. Jij was daarbij, hè, afgelopen week?
Ja, nou, deze dinsdag is er definitief een meerderheid voor de spreidingswet. Maar eigenlijk was het het spannendste alweer een week geleden. Toen debatteerde de Eerste Kamer 2 dagen lang over die wet. En toen was het ook nog heel onduidelijk of er een meerderheid zou komen. Heel lang leek het erop alsof het op 1 of 2 stemmen af zou gaan hangen. En wat me heel goed nog is bijgebleven, ik kwam naar die maandag aan. En op dat moment arriveerde ook staatssecretaris Erik van den Burg. En daar kwamen natuurlijk gelijk een hoop verslaggevers op af. En die vroeg aan de staatssecretaris, denkt u nou dat de wet het gaat halen? En toen zei hij uiteindelijk, de wet die gaat het halen, dat moet wel, zei hij. En toen dacht ik, nou, als het zo spannend is en het hangt op 1 of 2 stemmen, god, dat is dan toch wel een optimistische insteek, dacht ik. Toen hadden we nog helemaal niet voorzien dat de wet er nu toch echt lijkt te komen.
Ja, dit is denk ik wel de meest besproken wet van de afgelopen jaren. Hè? We hebben het er volgens mij in meerdere afleveringen over gehad. Kan je nog even uitleggen waar die spanning er precies in zat?
Ja, nou, ik denk staatssecretaris Erik van den Burg, die is al ruim 2 jaar bezig met het krijgen van deze wet. Die wil voorkomen dat asielzoekers in het gras moeten slapen. En dus dat de opvang van asielzoekers beter over het land verdeeld wordt. Maar daarnaast was er ook wel een politieke spanning. Want de staatssecretaris is zelf VVD'er. Is ook nu Tweede Kamerlid. Hij was zelf nummer 4 op de kandidatenlijst van de VVD. En zijn eigen partij die is tegen deze wet. Zeker in de verkiezingen hebben ze er ook campagne op gevoerd. Hij stond daar een wet te verdedigen waar zijn eigen partij eigenlijk tegen is. En dat maakt het nog interessanter eigenlijk.
Ja, eerder heeft de partij zelfs geprobeerd vanuit de Tweede Kamer behandeling in de Eerste Kamer tegen te houden. Hè, om maar
dat was ook een heel opmerkelijk moment. Er was een motie van Dylan Jesselgus. En zij vroeg eigenlijk even een pas op de plaats te maken aan de Eerste Kamer. Van laten we die wet niet behandelen totdat er een nieuw kabinet is. Zoals we allemaal weten zit natuurlijk de VVD nu met NSC, BBB en de PVV om tafel. En zij zijn allemaal tegen de spreidingswet. Dus ze hadden waarschijnlijk gedacht, nou, als er een nieuw kabinet is, dan hoeven we helemaal niet meer over de wet te stemmen. Maar goed, hij was in de Eerste Kamer, werd hij behandeld. En uiteindelijk besloot dus de eigen VVD-fractie voor de wet te stemmen.
Ja, en dan ook nog eens na een heel verhaal van een VVD-staatssecretaris, Erik van den Burg. Kan je vertellen, jij hebt vorige week een verhaal ook over hem geschreven, hoe hij dat deed, wat zijn werkwijze is. Daar heb je veel mensen voor gesproken. Kan je vertellen, wie is Erik van den Burg en hoe heeft hij die wet door die Kamer gesleept?
Ja, nou, een van de dingen die me tijdens het debat wel opviel was hoe ontspannen die daar eigenlijk stond. Hij maakte grapjes, hij wist bij iedereen wel een complimentje te maken of op een bepaalde manier een toezegging te doen. Er werd best wel veel gelachen. Het was echt een leuk debat ook om naar te kijken en te volgen. En ik denk, naar aanleiding daarvan ben ik ook inderdaad gaan bellen naar mensen die gepraat met mensen die heel veel met hem samenwerken. Inderdaad, van nou, hoe hebben jullie? Is het dezelfde man die daar in de Eerste Kamer zo enthousiast en vol overtuiging die wet staat te verdedigen? Is hij ook zo achter de schermen? En daar kwam inderdaad hetzelfde beeld heel erg naar voren. Het is iemand die na elke tegenslag eigenlijk weer opveert. En de volgende dag gewoon weer denkt, nou, we gaan er weer tegenaan. En sommigen zeiden ook, misschien als er een andere staatssecretaris had gezeten, was de wet er nu niet geweest. Dus hij heeft er toch een hele belangrijke rol, denk ik, in gespeeld.
Ja, want wat was dan in de Eerste Kamer zijn werkwijze, dat die twijfelaars overtuigde? Heb je dat zien gebeuren?
De VVD-fractie zei van ja, we konden pas nadat Erik van den Burg ook beantwoording van onze vragen had beantwoord, konden we onze keuze pas maken. En daarin heeft de manier waarop hij dat heeft gedaan en de antwoorden die hij heeft gegeven, die hebben echt wel doorslag gegeven, ook om die keuze te maken. Dus in die zin heeft hij daar wel een belangrijke rol gespeeld. Maar ik denk dat het ook dat er achter de schermen ook veel is gebeurd. Dus vanuit allerlei kanten. Ze hebben werkbezoeken gehad. Ze zijn naar Ter Apel toe gegaan.
Ze zijn in dit geval ook senatoren.
Senatoren, ja. Van allerlei partijen. Van Ja 21 tot de BBB, de VVD. Die zijn allemaal afgereisd ook naar Groningen. En hebben daar ook gezien bij het Stadskanaal hoe daar asielzoekers in tenten ook verblijven. Dus zo hebben ze van allerlei kanten inderdaad op die senatoren, ja, met die senatoren gepraat om hen te overtuigen van hè, het is echt belangrijk dat die wet er komt.
Ja. Heeft Van den Burg er ook een rol in gespeeld? Want jij beschrijft hem ook een beetje echt als een soort oliemannetje die mensen bij elkaar brengt en die zich helemaal de blubber aan het lobbyen is achter de schermen.
Ja, nou, hij zei zelf, ik slijm me te barsten vandaag tijdens het debat. Als grapje was dat. En hij deed inderdaad ook wel een aantal toezeggingen van oké, jullie hebben daar zorgen over. Nou, daar kan ik wat aan doen. Ik ga echt mijn best doen om die instroom of daar gaan we mee aan de slag. Maar hij is wel terughoudend om echt te zeggen dat hij ook achter de schermen daarin gesprekken heeft gevoerd. Ik denk ook omdat het heel gevoelig ligt. Mm-hmm. Dus ik denk dat hij als staatssecretaris echt die wet daar heeft verdedigd in de Eerste Kamer. En alles wat hij uit de kast kon trekken erbij heeft gehaald. Ik weet niet in hoever hij echt achter de schermen met die senatoren ook een rol heeft gespeeld. Dat durf ik je niet te zeggen.
Ja. Nou heb jij de afgelopen dagen, heb je eigenlijk voor dat verhaal ook verschillende kanten van de VVD gezien, hè? Van den Burg, die Eerste Kamerfractie. Je hebt ook met VVD-bestuurders gesproken, hoe die tegen die spreidingswet aankijken. Ja, hoe kijk je naar die discussie zoals die in die partij gevoerd wordt? Zie je daar heel erg veel tegenstrijdige belangen? Want ja, het is natuurlijk heel gek dat een fractie in de Eerste Kamer tegen een wet stemt waar ze in de Tweede Kamer eigenlijk tegen zijn.
Ja, wat nu een beetje duidelijk lijkt te worden is dat er in die VVD-fractie volgens mij iets van 4 van de 10 senatoren voor de wet wilden stemmen. En dat ze toen hebben besloten, nou, als we voor of tegen stemmen, dan stemmen we unaniem. Dus daar binnen die fractie was al verdeeldheid. De bestuurders waar ik mee heb gesproken van de VVD, die waren wel echt voorstander van de wet. Dus die zeiden, die wet moet er komen, want dat hebben we nodig om de problemen op te lossen.
En dat was onder meer de burgemeester van Groningen, die je gesproken hebt.
Dat is inderdaad ook een VVD'er. En die is heel blij nu dat de wet er is. Dus je ziet dat er wel verschillend wordt gekeken en gedacht over die wet binnen de VVD op verschillende lagen van de Eerste Kamer naar de Tweede Kamer naar ook bestuurders in het land.
Ja. Dan gaan we het in de aflevering ook wat breder over de VVD hebben. En dat congres, daar ga ik dan heen aankomend weekend. En ik sprak de afgelopen tijd ook, je hebt eigenlijk, je tekenen zich steeds sterker twee groepen af in de VVD. Hè? Misschien een beetje met bestuurlijke, liberale kant, waar Erik van den Burg toe behoort en waar Mark Rutte in het verleden ook toe behoorde. En het grootste deel van de kiezers wil gewoon een hard migratiebeleid. Zo'n 70% van de kiezers. Bij de leden is die groep ook vrij groot. En die leunen misschien wat meer tegen de PVV aan. En dan sprak ik een van de voormannen van Klassiek Liberaal, die zich echt als de voorvechters van het wat hardere migratiegeluid onder andere noemen. En die zeiden van ja, die vond het heel pijnlijk om Erik van den Burg daar te zien. Want die vond eigenlijk dat Van den Burg daar misschien wel net iets te hard aan die wet aan het trekken was. Aangezien de kiezer had er gesproken en de kiezer was tegen meer migratie. Heeft die man een punt?
Nou, ik denk dat dat ook maar net ligt aan wie je het vraagt. Ik weet dat Erik van den Burg toevallig genomineerd is door de JVD. Dat is de jongerenorganisatie van de VVD. Voor liberaal van het jaar. Dus vanuit die ogen wordt hij wel juist geroemd om zijn aanpak en zijn standpunten. En ik denk als je het Erik van den Burg zelf vraagt, dan zegt hij, ja, ik heb dat als staatssecretaris gedaan. Als staatssecretaris heb ik die wet staan verdedigen en niet als VVD'er. Hij spreekt zich ook niet uit. Dat vond ik ook heel opmerkelijk. als je zag zijn reactie kort nadat duidelijk werd dat de VVD voor ging stemmen, was best wel ingetogen. En toen zei hij ook, ja, het leidt tot verdeeldheid binnen mijn eigen partij. Dus ik sta hier ook niet inderdaad. Hij stond daar niet te juichen. Dus je ziet ook dat hij er zelf zoekende in is. Niet zoekende. Je ziet dat hij eigenlijk terughoudend zich opstelt en geen uitspraken doet hoe hij daar als Erik van den Burg als VVD erover denkt. Ik snap dat er kritiek is op hoe die daar stond. Maar hij zegt, ja, ik stond er echt als staatssecretaris.
Ja, tegelijkertijd kun je het misschien ook niet goed doen. Want ik zag ook Geert Wilders gisteren een tweet de wereld in slingeren van de voorpagina van het AD, waar Edith Schippers, de fractievoorzitter in de Senaat van den Burg, feliciteert met het aannemen van de wet. En dat doen alle senatoren bij elkaar. Maar Wilders die tweette daarbij gelijk dat VVD'ers elkaar aan het feliciteren waren met die vreselijke wet. Dus ja, waarschijnlijk kan je het ook niet goed doen. En zeker tijdens zo'n formatie is het natuurlijk ook gewoon...
Nee, ja. En dat werd ook wel gezegd. Ja, wat de uitkomst van deze wet ook was geweest. Als de wet er niet was gekomen, dan had Van den Burg ook echt wel... was zijn positie wellicht... was hij in verlegenheid gebracht... En nu is het andersom. En nu kun je misschien denken van... oké, wat zijn dan de gevolgen voor de partijleider van de VVD? Voor Jezielgus, die dus zo nadrukkelijk heeft gevraagd... behandel deze wet alsjeblieft niet. Maar daar weet jij misschien wel meer over.
Ja, nou ja, ik denk dat het echt een heel spannend congres gaat worden komend weekend. En het zou eigenlijk over de Europese verkiezingen gaan, want die komen er... ook alweer aan. Hè? In juni mogen we naar de stembus voor het Europees Parlement. Maar ja, dat congres dat wordt echt volledig overschaduwd door wat er nu gebeurd is. Het zal voor een deel over Jezielgus gaan, hè? Over haar leiderschap. Hoewel haar positie denk ik niet in gevaar is.
Want waarom zou haar positie dan in gevaar zijn?
Nou ja, ze heeft natuurlijk... Eigenlijk, ik schetste net een beetje dat er twee groepen zijn in die partijen. Dus de groep die wat meer tegen populisme, tegen de PVV aanhangt en een heel hard migratiebeleid wil. En de groep die het wat meer voor het zeggen heeft in de partij, die wat liberaler is, die wat, nou ja, gechargeerd gezegd, dat is een vies woord bij de VVD, maar wat tegen D66 aanleunt. Bij allebei die groepen is zij niet populair. Zij heeft zowel hoe zij zich opgesteld heeft in die spreidingswet discussie door die wet vanuit de Tweede Kamer proberen tegen te houden. Ja, daarmee heeft ze gewoon veel kwaad bloed gezet bij de wat liberalere groep. Terwijl de mensen die een hard migratiebeleid willen, die snappen niet dat ze niet gewoon gelijk met de PVV in zee gaat en ze daar een soort van middenpositie heeft waarin ze misschien wel wil gedogen. Ze hebben geprobeerd heel erg te schipperen en beide groepen te vriend te houden. Wat er uiteindelijk toe leidt, ja, dat niemand echt tevreden is met haar. Maar moet ook gezegd worden, mochten ze Jezielgus wegsturen, waar dus geen sprake van is, want ook klassiek liberaal die ik sprak zeggen van nou, ze is nog steeds onze partijleider, we steunen haar. Ja, wie zou het dan moeten doen? Dan staat er ook niemand klaar die het over kan nemen. En de VVD heeft altijd lang vertrouwen gehouden in partijleiders. Mark Rutte die heeft ook echt meerdere keren op het punt gestaan van weggestuurd te worden. En die heeft een verschrikkelijke machtsstrijd met Rita Verdonk. Ook zo'n wat populistischere VVD'er moeten beslechten. En die heeft het ter nauwe nood, maar heeft het overleefd. En ja, kon uiteindelijk uitgroeien tot de langzittende premier van Nederland. Dus ja, men hoopt waarschijnlijk bij de VVD dat Jezielgus ook die ontwikkeling nog kan doormaken.
Ja, want die twee groepen die nu een beetje... Nou ja, die heel duidelijk naar voren komen nu ook rondom deze kwestie met de spreidingswet. Jij volgt de VVD al veel langer. Dat zijn die groepen... Was het al langer zo? Ik kan me herinneren.
Ja, wat ik net zeg. Af en toe komt dat een beetje op. Rita Verdonk was echt duidelijk iemand die ook vanuit een streng... Ze was een heel populaire minister van asiel ook. En zij pleit echt voor een hart... asielbeleid en een stuk conservatiever, weet je wel. Zij had gewoon echt heel veel steun in die partij. Zij kreeg uiteindelijk bij de Kamerverkiezingen net wat meer stemmen nog dan de toenmalige lijsttrekker, Mark Rutte. En eigenlijk gaat het al terug tot Hans Wiegel, die ooit... de VVD was een beetje een suffige, liberale partij die het weliswaar goed deed in Nederland, maar nooit echt de grootste zou worden, weet je. De Christen-Democraten en de Sociaaldemocraten waren veel groter, CDA en de voorgangers en de PvdA. Maar Wiegel, die had op een gegeven moment dat als je met een beetje een populistisch verhaal kwam, een beetje namens, hij sprak namens het volk, zette zich heel erg af tegen de PvdA, tegen Den Uyl, dat hij ineens die partij heel erg kon laten groeien. Later had je ook iemand als Frits Bolkestein, die streng tegen asiel en migratie was en die vanuit de Tweede Kamer heel zo'n hard geluid liet horen. En zijn filosofie was ook heel erg: de VVD moet de meest rechtse partij van Nederland zijn. Rechts van de VVD moeten we geen andere partij dulden. Want dan bezetten we de hele flank van het midden tot rechts. En dan worden we een heel grote partij. Ja, op een gegeven moment is die partij door de opvolgers van Bolkestein iets meer naar het midden getrokken. En wat zag je gebeuren? Eerst kwam, of eigenlijk komt het door Paars, hè, de samenwerking met links. Toen zag je ineens dat er ruimte ontstond voor Pim Fortuyn die erin dook. En later de PVV. En Forum voor Democratie en JA21, noem maar op. Nou, op dit moment is de PVV verreweg het grootste. Ja, en je ziet dat die VVD daardoor nu ook zeker, nu de PVV zo groot is, echt in de verdrukking begint te raken.
Ja, dus het heeft eigenlijk al, dit speelt eigenlijk al heel lang. Maar voor zover, er werd ook wel gezegd, nu dat er in de Eerste Kamer zo anders werd gestemd dan hoe de Tweede Kamerfractie erover denkt. Van ja, dat was onder Mark Rutte nooit gebeurd. Die had dit niet laten gebeuren. Hoe die verdeeldheid, ja, het is nu al zichtbaar. Ligt dat dan aan het leiderschap van Zielkes?
Ja, nou, dat is denk ik een beweging die je al langer ziet. Kijk, wat er nu gebeurt is echt ongekend voor de VVD. Ik bedoel, we kennen die partijen hier in Den Haag. Nou, je loopt hier zelf ook in de wandelgangen. Als je daar over de gangen loopt en je spreekt een Kamerlid in het wild aan, dan heb je binnen no time een woordvoerder in je nek. Want Kamerleden zelf, men is daar echt heel erg van de controle houden. Hè? De woordvoeringslijn, men weet precies wat er met kiezersonderzoeken, wat er leeft. Men heeft constant vinger aan de pols welke onderwerpen populair zijn. En zeker ook in asiel was de partij heel lang van hard campagne voeren op asiel. Weet je, dat weet ze gewoon dat bij de kiezer populair is. En de partij is heel erg van het controle houden, woordvoeringslijnen. Ja, dat het op zo'n manier fout gaat. Hè, dat de Tweede Kamer niet lijkt te weten wat de Eerste Kamer gaat stemmen. Ja, dat is echt ongekend voor de partij zoals die onder Mark Rutte was. Tegelijkertijd zag je wel al gedurende de laatste jaren van Rutte zag je wel al dat die controle, dat die partij de grip op, de partij toch een beetje de grip op de leden aan het kwijtraken was. Dat begon na eigenlijk de laatste formatie. Hè. We weten dat die allemaal heel ingewikkeld liep en dat uiteindelijk VVD nog een keer met D66, CDA en ChristenUnie in een kabinet ging. Uiteindelijk heeft daar de VVD heel veel standpunten aan D66 weggegeven. Hè. Uiteindelijk was het een vrij D66-akkoord wat er lag op stikstof, op klimaat, op misschien ook wel asiel. En daar begonnen de leden over te morren. Eerst over stikstof. Men wilde het stikstofkaartje van ook VVD-minister Van der Wal van tafel. En later over asiel. Meerdere congressen hebben aangedrongen bij Mark Rutte van joh, regel nou eens een keer dat er minder mensen binnenkomen vanuit landen buiten de Europese Unie. Regel dat er dat die asielzoekerscentra hier niet zo uitpuilen. Mark Rutte heeft dat beloofd. De fractie heeft hem daar ook nog een aantal keer toe opgeroepen. En toch is het niet gelukt. Nou ja, daar is uiteindelijk het kabinet over gevallen. Dus ja, je ziet wel dat al langer ook dat leiderschap van Mark Rutte uitgewerkt was. En dat die partij daar al zoekende was. Ja, en het lukt Dylan Jezilgus als jonge partijleider, die volop in die onrustige partij terechtkomt, ook een slecht verkiezingsresultaat heeft geboekt. Hè. Flink wat zetels verloren. Ja, probeer daar dan nog maar de kikkers in de kruiwagen te houden. Ja, dat blijkt zeer lastig.
Ja, want denk je niet dat dat ook wel een rol heeft gespeeld? Rutte heeft natuurlijk gewoon 4 verkiezingen achter elkaar gewonnen.
Ja.
Nou ja, zolang het goed gaat met de partij en je bent de grootste, ja, dan heb je ook misschien niet heel veel reden om boos te zijn
Absoluut.
Op de partijtop.
Ja, natuurlijk. Ja. En dat was ook heel lang zo. Hè? Dus Rutte was een meester in, dat deed hij hier in Den Haag ook. Iedereen altijd een geitenpaadje vinden waar iedereen uiteindelijk mee kon instemmen. Hè? Dat deed hij met de coalitiepartij. Dat deed hij ook in de partij, weet je wel. Enerzijds misschien een hard asielbeleid beloven en dan uiteindelijk toch net iets anders doen. Maar dan regelde hij hier weer wat en zo. En zo hield hij de boel toch bij elkaar. Plus inderdaad, wat jij zegt, klopt natuurlijk ook. Als je de grootste bent, dan zijn mensen eerder geneigd om zich bij zo'n belofte neer te leggen dan wanneer je klappen krijgt. En dat is de situatie waar de VVD zich nu in bevindt.
Ja, je ziet volgens mij wel dat de partij moeite heeft met nu wat de spreidingswet. Edith Schippers heeft een brief gestuurd zelfs naar de leden om uit te leggen hoezo hebben we nu voor die wet gestemd. En het verhaal is nu, de VVD wil natuurlijk die instroom omlaag.
Dat is wat zij schrijft in die brief, hè?
Ja, precies. En nu er nieuwe onderhandelingen zijn, hebben ze er al het vertrouwen in dat goed is. Gaat komen. Denk je dat dat voldoende is om die leden gerust te stellen?
Ik denk dat het congres uiteindelijk met een sisser gaat aflopen, omdat die formatie nog loopt. En uit die formatie komt weinig naar buiten. Hè? En men zal eerst afwachten wat eruit gaat komen. Hè? En de rechtervleugel van de VVD, ja, die willen gewoon een hard asielbeleid. Die wil het liefst met de PVV in een kabinet. Want zij zeggen, dan kan je pas echt dingen bereiken. Niet als je gaat gedogen. Maar ja, zij zullen voorlopig kijken van nou, zo'n gedoogconstructie of een kabinet als dat er komt, eerst maar eens kijken wat zij gaan doen aan asiel. En dan gaan we het beoordelen. Ja, die andere groep, hè, die kleinere, wat liberalere groep, die dus wel heel dominant is in de top van de partij. Een grote van, nou, je hebt het zelf gezien, de Eerste Kamerfractie, maar ook de Tweede Kamerfractie, zijn echt wel wat op asiel milder en bijvoorbeeld voor klimaatbeleid, dat vinden zij een stuk belangrijker. Ja, zij zullen daar ook op wachten. En zij zullen ook staatsrechtelijke discussies over samenwerken met de PVV. Daar is nu al gemor over, hè, van ja, hoe gaat het met grondrecht straks als we met de PVV gaan? En gaat al dat klimaatbeleid misschien van tafel af? Want daar zit ook echt een aantal prominente VVD's absoluut niet op te wachten. Ja, die wachten daar ook op, weet je. Dus ja, op dit moment dat congres, hoewel de onvrede zal zijn en er zal wat gemopperd worden, ja, zal dat ook niet helemaal ontbranden, verwacht ik. Want ja, men moet wachten waar Ronald Plasterk en de andere onderhandelaars mee zal komen.
Ja, dus voorlopig blijft het spannend in Den Haag.
Ja, en die vraag kan ik denk ik ook wel een beetje aan je terugstellen. Hè? Je zit hier als asielverslaggever. Zie jij daar nog de komende tijd, tijdens die formatie of misschien daarna nog moeilijke dossiers, kan deze spanning zoals die rond de spreidingswetten was opnieuw opspelen?
Ik denk dat het nog steeds heel spannend is. De burgemeesters die ik sprak, ook over Van den Burg, die gaven ook aan van, hè, dit is een goede eerste stap dat die spreidingswet er is. Maar er moet eerst, voordat die spreidingswet echt effect heeft, gaat nog heel lang duren. Dan moeten ze er onderling gemeentes uitkomen hoeveel plekken je beschikbaar stelt. Je ziet nu al gemeentes die in opstand komen. Wij gaan dat niet doen. Jullie kunnen ons niet dwingen. Ik denk dat het, kijk, dat nu een Eerste Kamer heeft besloten om een wet aan te nemen en dat die er eindelijk is. Ik denk dat veel bestuurders dat zien als goed nieuws. Maar ze zeiden allemaal, we moeten echt nog gaan zien wat voor gevolgen dit gaat hebben. Dus dat blijft hoe dan ook interessant. En nou ja, als je ziet hoe Wilders reageert op die wet, die zegt nog steeds dat hij een probleem heeft, of dat er een probleem is. Die inderdaad de foto waar je al eerder aan refereerde, het zit hem denk ik wel echt dwars. Terwijl je eigenlijk zou verwachten dat migratie iets is waar ze makkelijk de vier partijen samen uitkomen. Nou ja, als dat al niet lukt, dat blijft interessant, denk ik.
Ja, en dan heeft Wilders straks dus ook nog eens te maken met een VVD-fractie in de Eerste Kamer, waarvan die dus niet weet of die wel straks al die asielplannen waar zo'n kabinet Wilders 1 mee komt, wel gaat steunen.
Nou, dat is inderdaad op het moment dat mevrouw Kaljou, dat is de VVD-senator die sprak namens de VVD in de Eerste Kamer over de spreidingswet. Toen zij die woorden uitsprak, ja, dan ga je het gelijk in je hoofd. Oké, wat betekent dit? En dat was wel een van de belangrijkste dingen. Als je er niet op aan kan, dat die wet uiteindelijk ook in de Eerste Kamer meerderheid, dan kun je met van alles komen. Een asielstop, grenzen dicht, zwaardere grenscontroles. Maar als er wordt tegengehouden omdat bestuurders iets anders willen, ja, of als senatoren iets anders willen, ja, dan wordt het heel lastig, denk ik. Dus ja, dit was wel een belangrijk moment, deze stemming.
Ja. Ja. Ik denk dat we langzaamaan naar een afronding toe gaan. We begonnen dit gesprek over Erik van den Burg, de man die al 2 jaar met die spreidingswet aan het zeulen is. Ja, dat valt nu ineens van hem af. Wat moet hij? Jij hebt de mensen over hem gesproken. Jij kent hem inmiddels een beetje. Valt hij in een zwart gat? Of wat gaan we Erik van den Burg de komende tijd nog zien doen?
Ja, nou, het leuk dat je Erik van den Burg schijnt naar zeggen een vrij sobere of levensstijl te hebben. Dus ik dacht, nou, die zal misschien stiekem, als hij op zijn kantoor zit, wel een fles champagne opentrekken om dat te vieren. Maar hij houdt het bij een colaatje zero. En hij zat de volgende dag, nog geen 12 uur later, alweer in de Tweede Kamer over iets totaal anders, een ander onderwerp te praten. Hij heeft ook niks op sociale media over deze wet gezegd. Ik weet dat ze nu heel hard bezig zijn om uit te rekenen hoeveel asielzoekers provincies moeten gaan opvangen. Die verdeelsleutel, zeg maar.
Komt er heel snel, hè?
Ja, dat komt heel snel. Hij moet binnen 2 weken moet die wet er zijn en die berekeningen er zijn. Dus achter de schermen wordt heel hard gewerkt. Maar je ziet er, hij gaat gewoon verder alsof er niks gebeurd is. Dus ja, dat is zo'n belangrijke politieke gebeurtenis. Hij denkt gewoon, er is weer een nieuwe dag. Ja. Ik ga weer aan het werk.
Ja, en hij is nog Tweede Kamerlid, hè? Dus de komende jaren zien we hem ook nog genoeg.
Hij heeft al gezegd dat hij niet nog een keer staatssecretaris op deze positie gaat worden. Dus... hij gaat dan daarna weer met iets anders aan de slag.
Oké, dankjewel Yara.
Jij ook bedankt.
Dit was Haags Halfuurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Niels Marcus en deze podcast is gemaakt door Michael Royal en George Paul Henneberken. Volgende week zit hopelijk Christophe weer op deze plek. Tot dan.